Goedemorgen, goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, jou, jullie hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars via het internet hartelijk welkom. Voorganger deze middag is dominee Floor. Ik heb 4 mededelingen voor u. De eerste betreft Bijbelkring. Op 12 december is er weer Bijbelkring. We behandelen dan Jacobus 1 van het boekje. Thema is woord en daad. Kopie kerkbode. In verband met de kerstdagen en oud en nieuw roepen wij een ieder op om hier rekening mee te houden. Dat kopie van de kerkbode op woensdag 12 december aanstaande ingeleverd moet zijn. Kerstmiddag voor de senioren. Op DV donderdag 13 december aanstaande zal de kerstviering voor senioren worden gehouden. De diaconie nodigt alle senioren uit om deze middag het kerstfeest te vieren. Er is een meditatie, een kerstverhaal, een gedicht en verder ook veel samenzang. Aansluitend is er een kerstdiner. U kunt zich opgeven tot maandag 10 december om 12 uur bij mevrouw Gouwman. Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u dit ook aangeven. De kerstviering begint om 2:30 middags en de kerk is open vanaf 2 uur. De collecte. De eerste 2 collecten worden voor de dienst gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het zeer. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. De voorzang is Psalm 19, vers 4. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 9. En daarvan het eerste en het tweede vers. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. Als ook het tweede vers. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. En wat er verder volgt van Psalm 9, en daarvan vers 1 en 2. Gemeente, wij willen ook in gemeenschap met de Nederlandse kerken ook belijdenis doen van ons geloof. Met zondag 2 en 3 van de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen wij van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Psalm 19, het vijfde vers. Zondag 2 van de Heidelbergse catechismus luidt: waaruit kent u uw ellende? Antwoord: uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult God, uw Heere, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? Antwoord: nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? De antwoord luidt: nee. God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper op de juiste wijze zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan die zo verdorven aard van de mens vandaan? Antwoord: uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Daar is onze natuur zozeer verdorven dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij dan zo verdorven dat wij geheden al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Antwoord luidt ja. Tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde. We komen uw grote naam dankzeggen dat u ons andermaal, ook op deze dag, die naar uw naam genoemd is, ook bijeen mogen zijn om u te eren. Om u de lof toe te brengen die u ook toekomt. U hebt ons geschapen en gemaakt en ieder met zijn eigen gaven en talenten. En u gaat ook met ons hier in een weg door het leven, van de wieg tot het graf. En niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En hebt u ons door uw geest hier bijeengebracht. En hier zijn we dan. En laat het zijn, heren, met een hart dat hunkert en verlangt naar u. Naar ook het kennen van u meer en meer. We hebben het ook vanavond mogen belijden dat het toch het belangrijkste is u lief te hebben boven alles. Om u te kennen met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten. U lief te hebben zoals u dat ook van ons vraagt. En heren, wanneer dat verlangen en die hunkering in ons hart ook gewekt is door uw Heilige Geest, dan kan het niet anders dan dat we verlangen om ook hier te zijn, om meer te horen van u, om toegerust te worden, om u steeds dieper en meer en rijker en voller ook te leren kennen. Alhoewel het altijd aan deze zijde van het graf in beperkte mate zal zijn. Maar eens, wanneer heren wij ook onze ogen zullen sluiten, en wij u mogen kennen, dat we dan ook mogen zien al uw heerlijkheid, uw grootheid, niet te bevatten. Dan zullen alle dingen geopend en helder en klaar zijn. Dan weten we hoe het was en wat het u gekost heeft ten diepste. Dat u uw Zoon gezonden hebt om ons te verzoenen dat u daarvoor zo diep bent gegaan, dat kunnen we niet bevatten. Maar heren, we kunnen hier ook zitten naar de kracht van de gewoonte. En dat het soms nog zo ver van ons afstaat. Dat we nog zoveel vragen hebben. Dat we alle dingen niet kunnen doorgronden en begrijpen en verstaan. En heren, dan is toch nodig die nieuwe geboorte. Die wedergeboorte waarover u spreekt. En dat wil u bieden, dat wil u schenken, dat wil u geven. En dat zult u ook door de prediking en de verkondiging ook deze avond doen gebeuren en laten opwekken. Heren, u kunt met uw Heilige Geest toch zo in het verborgene werken. Dat mensen die van nature dood zijn, tot leven worden gewekt. Het leven ontdekken. De ogen open gaan voor die dierbare heiland, Jezus Christus. Dat we ook onszelf leren kennen wie we zijn, tegenover u. Maar dat u, Heere, ons oproept om te luisteren naar de stem van uw Zoon. Dan eren we u op de juiste wijze. Dan leren we u kennen, meer en meer. Wil ons zegenen. Geef ook alles wat we nodig hebben op de kansel om de juiste woorden te spreken. Alle dingen die overdacht zijn. En geef, Heere, dat we het ook mogen ervaren door uw geest. Dat het niet een dienaar is die tot ons spreekt, maar dat u het bent. Die tot ons hart wil spreken. Dat u het bent die ons verstand wil verlichten, ons hart wilt openen voor dat rijke evangelie. En wil ons zo een gezegende dienst schenken. Wij bidden u ook voor hen die meeluisteren, met ons verbonden zijn, dichtbij of ver weg. We denken ook, heren, aan degene uit onze gemeente die op dit moment ook in Polen zijn of bijeen zijn in een weekend van de Alpha-cursus. Wilt u ze ook zegenen en geef wat ze nodig hebben op de plaats waar ze zich bevinden. We bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook in het midden van onze samenleving. Geef dat uw woord, heren, meer en meer ook beslag zal leggen op de samenleving. En wilt u zo, heren, ons kracht en sterkte geven. Om ook te staan en te getuigen in deze tijd waarin we leven. Daar hebben wij de hulp en de bijstand ook van u nodig. We zijn zo zwak in onszelf. We belijden voor u al onze tekortkomingen en al onze zonden en schuld. Ach, heren. Wat hebben we uw vergevende liefde dan altijd toch weer nodig om daaruit te leven, daarin te staan. Wil ons zo zegenen. Zo leggen we alles wat gebeurt in deze dienst in uw handen. Zegen de organist, de kerkenraad en allen heren die een taak hebben te vervullen, ook in deze dienst op de voor- of op de achtergrond. En geef ons uw liefde, uw genade. Heren, we hebben het niet verdiend, nogmaals. Maar we bidden het u. Omwille van hem, Jezus Christus, die zijn bloed en leven gaf. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Daarom, heren, bidden we het u uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit de Romeinenbrief, Romeinen 1 vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 2 vers 10. Romeinen 1 vanaf vers 16. Daar schrijft Paulus aan de gemeente te Rome. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. En terwijl ze zich uitgaven voor wijze, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. En daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die een anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En we weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die een oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over een ieder die het goede werk, eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanziens des persoons bij God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, wij willen ook deze avond verder gaan met de behandeling van de Heidelbergse catechismus en aan de orde is zondag 3, die ik ook al reeds vanavond met u heb gelezen. En daarbij denk ik ook aan dit schriftgedeelte, met name ook het derde vers van hoofdstuk 2. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doet en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds is meegedeeld, van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 31 en daarvan vers 17, 18 en 19. Psalm 31, de versen 17, 18 en 19. Thank you. Gemeente, de adventstijd zie ik toch altijd ook als een tijd waarin je duidelijk ook weet voor te bereiden op het kerstgebeuren. Maar die voorbereiding om echt ook van dat kerst de vrucht daarvan te genieten, is het ook goed om ook te kijken van hoe is ons leven? Waarom hebben we nu deze zaligmaker en deze heiland Jezus Christus nodig? En dat is zo belangrijk dat je ook jezelf leert kennen wie je bent voor God, totdat je des te sterker gaat inzien dat je hem als zaligmaker, als redder ook nodig hebt. Het is zo ontzettend belangrijk om daarbij ook bij stil te staan. Want wat hebben wij aan de Heer Jezus als wij niet weten waarvoor hij eigenlijk ook gekomen is? Nee, het is van belang dat we onszelf ook heel goed leren kennen. Want dat geeft namelijk ook de reden aan waarom de Heer Jezus naar deze aarde ook is gezonden en aan ons is gegeven. Eigenlijk is de vraag die ook bij de Heidelbergse Catechismus vanavond aan bod komt ook heel erg belangrijk. Want dat brengt ons bij het feit wie we zijn. In Gods oog. En het is daarom niet voor niets dat ik ook gelezen heb uit de Romeinenbrief, waarin ook de mens wordt getekend, los van God. Als Paulus aan de gemeente te Rome een brief schrijft, dan wijst hij daar ook op hoe het werkelijk eigenlijk met de mens gesteld is. En de cursusleider, de Heidelbergse Catechismus, zou ik willen zeggen, wil ons ook brengen tot het feit dat wij echt onze eigen situatie onder ogen leren zien. In de kerk komen we niet alleen voor mooie praatjes, maar soms ook voor een scherpe en goed bedoelde ondervraging. En om een compleet eerlijk verhaal. Hier worden we eigenlijk ondervraagd als iemand die gearresteerd wordt. Ik heb eens een keer een interview gelezen van iemand die in de politiek ook werkzaam was en in dat kader soms ook zijn contacten had met de politie. En voor een bepaalde zaak ook naar het bureau werd gevraagd om te komen. Om het een en ander ook uit te leggen. En terwijl hij zo in gesprek was met de politie, was dat het ondertussen, tijdens het gesprek, hij het gevoel kreeg dat de vragen die gesteld waren niet zozeer informatief waren, maar dat het ging lijken op een ondervraging. Dat hij daar eigenlijk ook als een beschuldiger naar voren kwam. Als iemand die misschien in die zaak ook iets verkeerds gedaan had. En hij gaf weer dat hem dat ook een ongemakkelijk gevoel gaf. En dat zullen we allemaal wel herkennen. Dat ken jij misschien ook wel op school als de juffrouw zegt tegen je, je moet eens nablijven, ik moet eens even met je gaan praten. Dan kun je al gespannen worden en bang worden en angstig worden. Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat was de fout? En dat ongemakkelijke gevoel kunt u ook krijgen als iemand u gaat ondervragen over een bepaalde zaak. Maar hoe stond jij daar nou in? En dan kunnen we ons ongemakkelijk voelen. Maar die adventsperiode die we nu hebben en waar we nu in zitten, op weg naar kerst, dat heeft ook iets van een ondervraging. Wat heb je nou echt met Jezus? En waarvoor heb je hem nou nodig? Wat denk je nu? En dat is iets waar de Heidelbergse Catechismus ons toe leiden wil. Om dat steeds meer te zien en te ontdekken. En dan gaat het vanavond eigenlijk over, wat voor mensbeeld hebt u? Hebt u een positief mensbeeld? Gaat u uit van het goede van de mens? Of zegt u, nee, ik heb een heel ander mensbeeld. En ik ga vanavond u niet zeggen of het nou het een of het andere is. Want aan de ene kant kunnen we zeggen dat we een positief mensbeeld hebben. Tenminste, zoals God het bedoeld had. En daartegenover is er ook in de situatie waarin we nu staan en waarin we nu leven, dat we toch ook een beetje een negatief, een beetje, nou, we hebben Romeinen 2 en 3 gelezen. Nou, dan zien we wat er over gesproken wordt, hoe de mens zich gedraagt als die zonder God is, wat er van hem terechtkomt. En dat komt eigenlijk ook hier naar voren. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? En is eigenlijk natuurlijk een vervolg op wat eist de wet van God van ons. Dat we God lief zouden hebben boven alles. Met heel onze zielen, met al onze krachten, u kent het. En kunt u zich dat volkomen houden? Nee, nee, zo mochten we belijden. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naasten te haten. Maar waar ligt dat dan aan? Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nou, het antwoord is helder en duidelijk. Niet mis te verstaan. Nee. Nee, laten we God niet iets toerekenen als het daarom gaat. God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. En daar zetten we weer in. Als we het hebben over het mensbeeld zoals God dat voor ogen had en zoals God ook de mens had geschapen, dan moet u maar eens Psalm 8 lezen. Dan zien we ook hoe God bezig is geweest met de mens, u die als kroon op de schepping geschapen bent. En zo zien we naar het beeld van God in ware gerechtigheid en heiligheid. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, zo hoog. Wilde God u zo hoog scheppen? Ja, zo hoog, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. In ware gerechtigheid en heiligheid is dat. Nou, daar hebben ze in de studie van de theologie heel wat over na zitten denken. Wat wordt daar nou toch precies mee bedoeld? Dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Hoe is dat? Hoe moeten we dat begrijpen? Hoe moeten we dat verstaan? Nou, in het verleden is daar natuurlijk ook altijd wel de gedachte geweest van God die alles weet. En de mens die ook begaafd is met een hoge kennis. De mens die het verstand heeft gekregen. Of zoals men vroeger ook wel zei, de reden. Het orgaan om te kunnen redeneren. Om te kunnen communiceren. Om te kunnen spreken. Om contact te hebben met God. Zo hoog is de mens geschapen. En sommigen hebben ook gedacht van ja. En we weten dat dat ook zo naar voren komt, ook in versjes. Het redelijk denken dat de mens is geschonken en gegeven, heeft dat ook niet iets te maken met ons weten? Met ons geweten? Dat er diep verborgen, of zoals u wilt, ingeschapen godskennis, wij weten dat er een God is. Dat wij weten dat er toch iets over is gebleven van hoe hoog we zijn geschapen. Een ander ziet het ook wel eens, ja, we moeten dat verbinden misschien niet alleen met ons verstand. Maar naar Gods beeld geschapen, dat heeft ook te maken met ons moreel handelen, met ons zedelijk handelen. Zoals God goed doet, zo hebben ook wij goed te handelen en te doen. En weer anderen zijn er misschien mee bezig geweest om te zeggen, ja, de mens naar Gods beeld geschapen. Ja, dat heeft ook iets te maken. We zijn zo hoog geschapen. Je moet dat iets zien als een koningschap. Zoals David ook een representant was van die hoge en hemelse God. Zo is eigenlijk ook de mens op aarde representant van God. Hij heeft de taak om ook als een rentmeester over deze aarde te handelen. Daar zit ook een lijn in. Als we na gaan denken over geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis in ware gerechtigheid en heiligheid. Ja, zegt iemand, maar dat hoge, dat zit soms ook nog in iets anders. Dat zit soms ook nog in het feit dat wij als mens in een relatie leven. En dat wij op relaties zijn gericht. Nou, natuurlijk voor ons moeilijk te verstaan in deze tijd van individualisme, waarin het gaat om je eigen ik. Maar ieder mens weet ook dat je behoefte hebt aan relatie. Dat eenzaamheid soms ook zoveel zorg met zich meebrengt. Mensen die vereenzamen, die helemaal geen contact hebben. Hoe slecht zijn die er soms ook niet aan toe. En geschapen zijn wij naar Gods beeld en gelijkenis. En dan moeten we ook denken aan de relaties die er zijn, want God in zichzelf. God in zichzelf. En dan ga ik even misschien iets aanstippen wat moeilijk is en misschien voor een latere zondag nog aan bod komt. Maar ik haal het wel even aan. Maar God in zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is in een onderlinge relatie, verband. En omdat wij als mens geschapen zijn naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Zoals God in zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, in een heilige drievuldigheid, ook bezig is met schepping en met herschepping, gericht op die ander. Zo is ook de mens, u en ik, een relationeel wezen die behoefte heeft aan liefde, aan verbinding, aan aandacht. Relationeel, ook daarin is dat een punt wat we mogen meenemen. En is er ook niet altijd gesproken als het gaat in ware gerechtigheid en heiligheid, dat wij, en dat wordt toch ook in de Bijbel naar voren gebracht, een ziel hebben. Zoals er ook wel eens gezegd wordt, een onsterfelijke ziel. En die ziel, dat is iets, ja, waar is dat? Waar is dat? Is dat een orgaan? Of is dat toch iets wat niet te benoemen is? Niet een bepaald orgaan, maar dat alles heeft te maken met mijn geest en met mijn psyche en met de verbinding ten diepste met mijn schepper. En dat onderscheidt ons ook van de dieren. Hoewel we natuurlijk niet als mens afstammen van de dieren. Laten we dat maar varen. Alhoewel de mens wel uit de aarde is geschapen. Stof zijt gij en tot stof zul je wederkeren. Maar aan de andere kant, de mens is wel verbonden met zijn schepper. O, hoe hoog heeft God ons gemaakt. Wat een positief mensbeeld had hij. En hij zag wat hij gemaakt had. En het was zeer goed, u die geschapen bent naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En daarom ook in ware gerechtigheid. In de juiste, in de goede relatie. In de goede verbinding met God. En dus ook een aparte plaats in heiligheid. Met God verbonden. En als we dat overdenken, gemeente. Dan mogen we er ons wel over verwonderen. Als je daarover door gaat denken, hoe hoog God ons geschapen heeft, dan kunt u natuurlijk ook wel begrijpen dat God er ook alles aan doet om die mens niet zomaar over te geven in de duisternis. Maar dat u zo hoog geschapen bent, dat dan zegt de catechismus daar nog iets bij. En dat mogen we niet vergeten. Opdat hij God zijn schepper op de juiste wijze zou kennen. Ja, het verstand en de reden komt toch om de hoek kijken. Maar ook hem van harte lief hebben. Het relationele waar ik op gewezen heb. En met hem in eeuwige zaligheid, in eeuwig geluk zou leven om hem te loven en te prijzen. Dat is het positieve mensbeeld wat getekend wordt in de Hof van Eden. En hoe hoog de mens geschapen is. En wat zal dat heerlijk zijn om zo in een volkomen liefdesverhouding met God. In de juiste rechte verhouding met de Heere. Voor hem te leven, met hem te wandelen, daarna uit te zien. Kent u dat verlangen? Hebt u dat in u? Dat u zegt, ik wou dat ik God zo kon dienen. Zoals dat in het woord van God naar voren komt. Als dat verlangen er is. Is dat dan misschien ook niet iets werking van de Heilige Geest? Die u aanspoort. Zoek mij en leef. Hoort hem, mijn Zoon, Jezus Christus. Of staat het soms ver van je af? Dat je zegt van ja, ik weet niet wat ik met dat geloof moet. En eigenlijk heb ik er innerlijke weerstand tegen. Ik kom er nog over te praten. Maar dat zou natuurlijk goed kunnen. En hoeveel mensen zijn er niet in deze wereld die niets hebben met God. Ook niet weten wat de betekenis van kerst is. Ik heb het vanmorgen ook in de 11 ranken gezegd in een voorbeeld. Ik had ook deze week weer een ontmoeting met iemand waarmee ik in gesprek kwam. Ik zei, joh, wat ga je doen met kerst? Ben je bezig aan het voorbereiden op de kerst? Weet je de betekenis van kerst? Nee, dat weet ik niet. Toen ik heel jong was, ging ik met mijn opa en oma nog wel mee naar de kerk. Maar toen die overleden waren, ben ik er nooit meer geweest. Zeg, heb je er nooit eens over nagedacht dan? Nee. Nee, en ik heb er ook niks mee. Alsof ze het gesprek al wilden doodslaan. Zoals ze daarmee zeggen, ha nou maar op. Maar ja, ik zeg, joh, het is toch wel erg belangrijk om te weten. Al was het de betekenis van kerst. Zeg, ik weet echt niet wat de betekenis is van kerst. Ik zeg ook niet dat Jezus is geboren. Nee, zeg, dat weet ik echt niet. Ik zeg, joh, ga er nou toch eens in verdiepen. Kan je leven veranderen, kan je leven vernieuwen. En tegelijkertijd is dat iemand die gewoon in Nederland leeft. In een dorpje waar ook een kerk staat. En dat denk ik wel bij al die christenen die er zijn in ons land. En die nog naar de kerk komen. Hoe vaak durven we met vrijmoedigheid nog ook te spreken over de betekenis van kerst. Over de betekenis van Jezus Christus. En dat God ons leven ook zo veranderen wil en vernieuwen wil. Want dat is eigenlijk het volgende, gemeente. Als we eerst met elkaar stilgestaan hebben hoe de mens geschapen is door God. En wat een liefde daarin uitstraalt. Want daarin komt eigenlijk ook naar voren dat God een verbinding wil hebben met ons. En eigenlijk is dit ook tegelijkertijd een reden om niet hoogmoedig te zijn. En ons te verheffen boven wie dan ook. Want ieder mens is door God geschapen. En als zodanig hebben we natuurlijk niemand te discrimineren. En ik kan me nog herinneren dat iemand ook eens zei van ja, in Groningen, ja, daar gelooft niemand meer zo'n beetje. Werd natuurlijk kort door de bocht zomaar gezegd, zonder enige vorm van overdenking. Het zijn mensen die toch niet naar de kerk gaan, waarbij iemand zei, pas op. Al gaan ze niet naar de kerk, het zijn schepsels van God. En als zodanig heb je ook alle mensen van welke ras en van welke natie en van welk volk ze dan ook zijn te benaderen. Schepsels van God, bedoeld om God te eren, te loven en te prijzen. Maar wat is de realiteit? Nou, dat zien we ook om ons heen. We hebben niet voor niets die hoofdstukken gelezen uit de Romeinenbrief. waarin Paulus ook maar even inzet aan de gemeente van Rome, hoe het er is met die mensen, die we ook om ons heen zien, die leven voor hun eigen ik en voor zichzelf, die helemaal gericht zijn op lusten. En dan zien we ook dat daar naar voren komt wat het huidige mensbeeld is. Waar komt dan zo die verdorven aard van de mens vandaan, waar Paulus over spreekt? Mensen die ruzie zoeken, die in wellust leven, kortom, we hebben het allemaal gelezen. Mannen die de natuurlijke omgang met de vrouwen opgeven, in wellust voor elkaar ontbrandt. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, noem maar op. Paulus, kan dat niet wat anders gezegd worden? Moet het nou allemaal zo concreet benoemd worden? Ja, Paulus doet dat. Om ook een helder blik te geven op hoe de maatschappij in elkaar steekt. En hoe wij als mensen in elkaar steken. Opdat we een blik gaan slaan in ons eigen hart en in ons eigen leven. En hij gaat niet voorbij ook aan de natuurlijke hoogmoed die bij ons is. En u, o mens, en u, o mens, voelt u zich aangesproken? Die hen oordeelt die zulke dingen doen? Je hoeft maar een beetje op Twitter te zitten en je ziet hoe links en rechts elkaar zitten te beoordelen. Hoe zwart en blank tegenover elkaar komen te staan. Hoe de maatschappij gepolariseerd wordt aan alle kanten. En hoe daar de haat ook opkomt in de samenleving, over en weer. Je ziet het ook, alle discussies rondom Zwarte Piet. Dan denk je ook wel eens, ach mensen, Sinterklaas. Iedereen kan daar natuurlijk over praten en iedereen heeft daar een mening over. Maar de geest daarachter en u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en zelf ook doet. En dan kun je soms ook wel eens verbaasd staan, ook over de geest van de samenleving. Als daar natuurlijk wat te doen is in Parijs, als daar de gele hesjes tevoorschijn komen en de boosheid zich voordoet, dan zie je als het ware wat er van de mens geworden is. En wat er allemaal leeft. En waartoe de mens in staat is. En ja, dan komt daar op het journaal misschien alleen maar naar voren de gele hesjes, nog geen 800 man in Den Haag. Maar als daar een mars voor het leven is, waar wel 12.000 mensen bij zijn, dat komt helemaal niet in het nieuws, alsof het verzwegen moet worden. Als er commentaar geleverd moet worden op Syrië, dan moet het uitgebreid als een item een en andermaal in het nieuws komen. Als daar duizenden mensen zijn die op willen komen, ook voor het verborgen leven in de moederschoot, dan wordt het verzwegen en wordt er geen aandacht aan besteed. En dan voel je iets van de geesten der tijden waarin we leven. En waarin we ook als christenen, ja, daar rekening mee hebben te houden. Dat wij weten wat een mens is. En tegelijkertijd dat je ook moet oppassen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doet en zelf ook doet. Ja, maar je kunt mij toch niet vergelijken met al die mensen die niet aan geloof doen enzovoort. En zelf ook doet, zegt de schrift. Hebben wij ons gebogen voor de schriften? En zelf ook doet of geneigd zijn te doen? Denk aan het oordeel van God. En gemeente, Dat is ook waar de catechismus ons toe brengen wil. Waar komt die verdorven aard van de mens vandaan? Worden drie dingen opgenoemd. A, uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, representanten van God, om te leven en hem de eer toe te brengen. En de grenzen te bewaken en niet te komen aan de boom van des kennis, des goeds en des kwaads. We hoeven toch niet alles te weten? Waarom willen we het kwaad weten? Maar toch, Adam en Eva, als hoofd van de mensheid, viel omdat men nieuwsgierig was. Omdat men als God wilde zijn. Omdat men aan God gelijk wilde zijn. Zo hoog was de mens geschapen. Maar hij wilde als God zijn. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. En van daaruit, zij die over de grens gingen, kwam het in ons DNA te zitten, gemeente. Kwam het zo in ons DNA te zitten, dat wij in zonde ontvangen en geboren worden. En dat vinden we van nature niet fijn om te horen. En toch is dat de realiteit. En als we eerlijk worden voor God en voor elkaar, en als de geest in ons hart gaat werken, dan gaan we dat ook steeds meer ontdekken. En dan buigen wij voor het woord van Paulus. U, o mens, die hen oordeelt, die zulke doen, maar u doet het ook zelf. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren en geneigd, zoals we al reeds hebben overdacht, tot alle kwaad. Die neiging zit in ons hart. Dat is het eerste, Adam en Eva in het paradijs. En wordt er gezegd, daar is onze natuur zo zeer verdorven, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn. Ja, zeker, we mogen dankbaar zijn als er een nieuw kind wordt geboren, als er nieuw leven is, dan zijn we daar dankbaar voor. En zien we ook iets van Gods schepping, zijn we ook soms ontvankelijk. Zijn ouders ook ontvankelijk voor het evangelie? Maar kun je soms nog ook spreken met ouders, ook die misschien nog niet zoveel naar de kerk gaan, maar joh, kijk nou toch eens naar dat kind. Dat is Gods schepping, hè? Wat een wonder. Wat doet dat nou met je? Is dat nou vanzelfsprekend voor je? Of doet dat nou wat met je? Dat je zegt, oh, hoe wonderlijk is dit kind. Dat heb ik van God ontvangen. En dat wordt steeds minder gezegd tegenwoordig. Er wordt veel meer gesproken over wij nemen kinderen. Maar het ontvangen van een kind en zij die geen kinderen hebben, die weten daar maar al te goed van te spreken, hoe pijnlijk soms dat kan zijn. Want het is een wonder. Het is een groot wonder als je een kind mag ontvangen en daar dan ook iets ziet. Maar tegelijkertijd weet je, dat kind, dat groeit op. Maar het groeit wel op in een wereld van zonde, van onrecht. En als ze nog klein zijn, ach ja, dan ben je er dankbaar voor. Maar als ze in de puberteit komen en ze gaan naar de studentenscholen in Rotterdam of in Amsterdam of in de grote steden. Jonge mensen die overspoeld worden door de geest van de tijd, de filosofie van de tijd, het antigoddelijk denken en alles wat ermee samenhangt, alsof de mens alles moet kunnen en mogen, dan huiver je wel eens. Ligt u wel eens op de knieën voor uw kinderen? Buigt u zich wel eens voor de heilige God, Heere? Bewaart u ze in uw naam? Denk aan het verbond gesloten toen ze gedoopt werden. Vanmorgen had ik er nog een gesprekje over in de Elf Ranken met een wat oudere vrouw, wel bespraakt. En ze zegt het ook, ja, mijn kinderen, ze doen nergens meer aan, dominee. Ja, wat heb ik fout gedaan? was natuurlijk te kort om daar al te diep op in te gaan. Maar het was wel een vrouw die iets voelde van schuld en van verlegenheid. Waarbij ik ook maar gezegd heb, nou spreek maar veel met God over uw kinderen. En denk maar aan het verbond. Ja, zei ze, dat doe ik ook wel. Maar dan zie je ook, er zijn ook zorgen in de gemeente, weet ik. Dat je denkt, wat komt er van mijn kinderen en van het geloof terecht? Als je ziet dat overal de geest tegen is. En dat men God daarvan niet meer wil horen en weten. En als je zelf als vader en als moeder, maar ook als opa of oma, weet wat die liefde tot God inhoudt. Weet wat dat voor jezelf ook betekent. Dan ben je daar voortdurend ook mee bezig. Want dat leven met Jezus Christus, gemeente. Dat leven met Jezus. Dat is zo intiem. En dat is zo verrassend. En dat is soms zo mooi. Dat leven met Christus aan zijn voeten. Ja, dan heb je best teleurstelling in het leven. En dan weet je van pijn die mensen je aandoen. Dan weet je van het verdriet en van alles wat plaatsvindt. Maar als je het bespreken kan met hem, kan hij zo die liefde geven. Maar ik zorg. Ik draag je. Wacht maar op mij. En zo mogen we voortdurend bidden of de Heere verandering, vernieuwing, bekering wil schenken in de harten ook voor onze kinderen. Want als je gaat kijken naar de wereld, wordt alles vertechniseerd. En dan zie je ook iets van de geest waarin de mens wil grijpen naar het goddelijke. Want dat gevoel krijg je als er een Chinese arts is, die op eigen houtje toch al bezig is geweest met het DNA. Om, ja, dat lijkt dan bepaalde ziektes weg te halen uit de DNA. Maar de hele wetenschappelijke wereld schokt er toch van. Want gaan we hiermee niet over een grens? Gaan we uiteindelijk er niet naartoe? Dat zonder dat men het beseft, mensen een baby willen. Met een bepaald kleur haar, met bepaalde kleuren ogen. Ja, dat er zo langzamerhand het technisch kunnen gaat naar een supermens. En willen we dat? Zit er ook niet iets in dat het leven tot in de genen voor ons maakbaar moet zijn, opdat wij het zouden maken, opdat wij als God zijn? Maar weet u, dan hoop ik dat God in Jezus Christus teruggekomen is. Als het zo ver komt. Alles is in Gods hand, maar het laat zien dat dat technisch kunnen en waartoe de mens in staat is vandaag. Ja, dat laat wel zien hoe hoog de mens geschapen is. Maar de mens die over de grenzen wil gaan, die verder wil gaan, als dat God ook zegt. God is de God van het leven. En ook hierin hebben wij onze plaats, ook in ethisch opzicht te kennen. Ik kan natuurlijk niet alles bespreken wat de ethische gevolgen van dit alles zijn. Maar ik stip het wel aan. Omdat daar de zonde ons in de weg zit. Die altijd naar het allerhoogste, het allerbeste willen grijpen. Waarin we iets zien van de torenbouw van Babel. Om zo als God te zijn. Terwijl we moeten leren onze knieën te buigen. Tot slot. Maar zijn we dan zo verdorven, dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Nou, krijgt de cursusleider er niet genoeg van? Houdt het nou eens niet op? Het antwoord luidt ja. Ja, echt waar. En Kolbrugge zegt hierover, als hij hierover spreekt ook, zelfs bij de beminnelijkste mensen en de edelste karakters is het dat wij toch ook de zonde zien in alle opzichten. En dat wij door de Heilige Geest, ook door deze Heidelbergse catechismus, op ons kleine kinderbankje, op het arme zondagsbankje gebracht moeten worden. Ik zie nu de knielbank niet staan. Maar de knielbank, en de vorige keer hebben we het ook besproken. Dan word je klein en nederig voor God. Als je leert knielen op dat kleine kinderbankje, op dat arme zondagsbankje. Wat voor mensbeeld heb je? En dan klinkt het hier ook. Zijn wij zo verdorven? Ja. Ja. Zo erg is het. We draaien er niet omheen. Als mens zijn we veel te traag en te onverschillig om een hart te hebben voor Gods waarheid. En hij heeft veel meer behagen in een prediking die hem in de wolken verheft en op de troon zet. Daarin vermaakt hij zich enige ogenblikken en gaat verder op zijn verkeerde wegen, zegt Kolbrugge. Ja, die kon scherp zijn. En terecht soms. Om ons alle grond onder de voeten weg te nemen. Opdat wij op de knieën blijven. En dat wij zo zeggen, Heere, ik heb uw hulp nodig. Ik moet in mijn hart en in mijn ziel totaal veranderd worden. Ben ik dan zo verdorven? Ja. En Jezus gaat dan soms ook heel scherp om dat te onderstrepen. Ja. Gaat heen. En verkoop alles wat je hebt. Hoe sta je er dan tegenover? Of zit je nog vast aan de dingen van de wereld? Ja, het klopt, Petrus. De Satan zal u ziften als de tarwe. Zo verdorven. Ja, Thomas, kom maar hier. Steek je hand maar in mijn zijde. Ja, Farizeeën, wit gepleisterde graven. Zo verdorven, hoe je uiterlijk misschien wel mooi tevoorschijn kan komen. Ja, gij zijt die man, David. Zo kan in ons leven in een preek Gods vinger naar ons gewezen worden. Ja, zo verdorven. En weet u wat dat in uw leven is? In jou en in mijn leven. Is er dan helemaal geen hoop meer? Is er geen enkele verwachting meer? Ik zou Gods dienaar, die een welbehagen heeft in u, niet zijn. Als ik u daar niet op zal wijzen. Ja, ik moet zeggen, zo verdorven zijn wij. Tenzij, en daar klinkt het evangelie, wij door de geest van God wedergeboren worden. Opnieuw een geboorte die ons in de juiste verhouding weer herstelt, weer een beelddrager wordt. En daarvoor heb ik te kijken naar mijn heiland en mijn zaligmaker. Hij is het beeld Gods, dat ons voor ogen wordt gesteld. En ja, in deze wereld had hij alles tegen, kreeg hij alles tegen. Want hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat mensen dan ook over hem zeggen, hij hield gestand zijn woord. Ik ben uw heiland, ik ben uw verlosser. Het bracht hem aan het kruis van Golgotha. Een heiland. Is dat het beeld Gods? Ja. Dat is het beeld Gods. In zijn diepste liefde. Als zijn bloed vloeit over zijn gelaat. En over zijn lichaam. En neervalt op de aarde. Tot verzoening van uw zonde. Van uw schuld. Opdat u op dat kruis leert zien. En op dat zondaarsbankje. Uw leven in zijn hand legt. Heere. Vernieuw mijn hart. vernieuw mijn leven. Heilig mij. Verander mij. Vernieuw mij. En als dat gebeurt in je leven, en dat gebeurt, dan ziet u dat je steeds milder wordt. En zeg je ja, van nature doe ik ook zelf die dingen. Wat zal ik een ander mens oordelen en veroordelen? Maar één ding weet ik wel. U mijn heiland, u bent mij alles waard. U bent mijn verlosser. O zoon is het gebed elke dag weer. Maak ons naar uw beeld gelijk. Dan kijk ik steeds in de spiegel van Gods heilige wet. Wil ik steeds meer leven tot eer van hem. En heb ik zo dagelijks de Heilige Geest nodig. Om het dicht bij mijn heiland te blijven, te houden en uit te zien naar die eeuwige toekomst. Naar die wedergeboorte die niet alleen in mijn hart, maar ook voor heel de wereld zal plaatsvinden. Als deze wereld gereinigd wordt tot een nieuwe geboorte en waarin alles vol zal zijn van zijn heerlijkheid. Positief of negatief mensbeeld, ik hoop dat u nu ziet hoe het ongeveer ligt. Dat we zo ook vernieuwd moeten worden naar het beeld zoals God dat bedoeld had. Opdat wij in liefde zullen leven en in liefde God zullen loven. Amen. Wij zingen van Psalm 51 en daarvan het zevende vers. 51 vers 7. Gemeente, wij willen ook samen de Heere God bidden en dankzeggen. En doen we tevens voorbeden voor de volgende personen. Voor mevrouw El van der Linde van de Sluis, Marjoleinlaan 71, die de laatste tijd ook aan het tobben is en ook ziek is. Marlies Monster van Pallandvliet 35 is inmiddels ook weer thuisgekomen uit Bosendaan. Voor Koos Brouwer, Marjoleinlaan 285, u kent zijn situatie. Voor Els Verwijs, schoenen 105, die verblijft nog steeds in Hornerheide 1 in Hoorn. Verder denken we aan hen die chronisch ziek zijn en of die in het verpleeghuis verblijven. En aan hen die niet met name worden genoemd of willen worden genoemd. Dankbaarheid mag er zijn bij het echtpaar J. Meulendijk, M. Meulendijk, Kooijman. Ik zie u zitten. Van harte gefeliciteerd. 40 jaar getrouwd. Dat is toch een hele lange periode. Daar mogen we ook de Heere God voor danken. En ik wens u ook samen met de uwe Gods rijke zegen toe in het verdere van uw leven. Verder denken we aan het Koninklijk Huis voor de vervolgde christenen, voor de vredesbesprekingen over Jemen. Zullen we ook samen bidden en danken. Heere, eeuwige God, u hebt ons door de prediking van uw woord weer een les geleerd. En u wilt ons ook op onze plaats brengen. We zijn niet geneigd tot enig goed. Nee, integendeel. Tot al het kwaad. Zo verdorven. Heer, en het druist tegen ons harten. Tegen onszelf in. Want we willen juist altijd wat zijn. In de ogen van een ander. In de ogen van onszelf. En het ik staat zo vaak op de troon. En Heere, dan wilt u ons nederig van hart maken. Dat we inderdaad ons op de knieën vallen en het ook onze schuld belijden. En dan kan het ook naar ons toegekomen zijn. Zo verdorven, ja, gij zijt die man. Ja, verkoop alles wat je hebt. Ja, de Satan zal je ziften als de tarwe. Altijd is er wat. En Heere, dat hebben we ook te belijden voor u. Als u ons niet vasthoudt, dan doen we de stomste en de domme dingen. Maar wanneer we toch door uw woord en geest geleid zijn tot een wedergeboorte, dan is er verlangen om u beter te leren kennen. Dan is er een verlangen om u te dienen en te luisteren naar uw heilige wet. Dan is daar die vreugde die er ook onder ons wordt gevonden. Dan vinden we het fijn om met de Bijbel bezig te zijn. En dan leren we ook, Heere, zingen tot eer van u. Dan is het een vreugde om in uw dienst te staan. Dan is het een vreugde om te leven voor u. En geef ons dan ook kracht, Heere, ook in het staan in de kerk en in de samenleving. Met alles wat daarin plaatsvindt. En waarin men zo gemakkelijk oordeelt over een ander. Maar we hebben het gehoord om te buigen en uzelf dan. En geef, Heere, dat de liefde van u in onze hart wordt uitgestort. Opdat wij zo ook u mogen zien in al uw liefde en uw bewogenheid. Want u, o eeuwige God en Vader, bent zo bewogen. U hebt geen lust in de dood van de zonde, maar juist hierin. Dat hij zich bekeert en leeft en luistert naar uw Zoon die u hebt gegeven. En waar we over nadenken met kerst, over zijn geboorte. Heere, wilt u ons zegenen. En ga zo ook door. Wil zelf, Heere, de naprediker zijn van alles wat ook deze dag is verkondigd. Wilt u het zegenen. En we weten, het blijft nooit zonder vrucht. Dat hebt u zelf beloofd. We bidden u voor de zieken in de gemeente. Hun namen hebben we opgenoemd. Als je oud wordt, Heere, dan kan er zomaar de ziekte toeslaan. En kunnen we zwak zijn. En dan kunnen we allerlei angsten en vrees ook krijgen. Maar geef rust en vertrouwen. Dat ons leven geborgen is in uw handen. Wanneer daar het geloof is in uw Zoon Jezus Christus. Ook wanneer men depressief is, Heere. Wanneer er ook vele vragen zijn die men niet rond kan krijgen. En dat men ook vraagt naar uw weg. Wil ook zijn, Heere, met en die het moeilijk hebben. Ook in hun jonge leven. Aan al de vragen die in hen opkomen. Wil zijn ook hier met Koos Brouwer. Wilt u ook voor hem zorgen? En hem nabij zijn? U weet, Heere, dat hij weet dat zijn einde nadert. En alleen weten we niet hoe lang het allemaal nog duurt. Maar ook zijn leven is in uw handen. Wij bidden ook voor Marlies Monster. En voor Els Verwijs, Heere. Wil de behandeling ook zegenen. En geef dat ze ook daarvoor de kracht mag ontvangen. Zij die zich ook afhankelijk mag weten van u. Heere, zo leggen we ook alle anderen aan u voor die niet met namen zijn genoemd, maar wel bekend. En die het ook moeilijk hebben. Die in stilte ook hun weg gaan. Geef ze ook de kracht en de vertroosting die ze nodig hebben. We komen er met onze dank, Heere, met het echtpaar Meulendijk, Kooiman. Die mochten herdenken dat ze 40 jaar in de echt zijn verbonden. Geen vanzelfsprekendheid, ook in onze tijd niet. En Heere, we danken u voor deze weldaad. En geef dat ze gezegend mogen worden samen, ook in het verdere van hun leven. Met hun kinderen en hun kleinkinderen die hen gegeven hebben. De zorgen zijn ook in het leven niet altijd bespaard gebleven. Maar we hebben toch altijd weer de kracht en de bijstand van u nodig. Wees u ze nabij. We bidden ook, Heere, voor ons vorstenhuis. Geef dat ze ook daar voortdurend u zullen zoeken, Heere. Dat ze met uw woord ook bezig zullen zijn. U kunt wonderlijk werken, ook in degenen die ons voorgaan. Wij bidden u voor de vervolgde christenen. Bijzonder ook Asia Bibi. Wilt u ook haar nog nabij zijn, die steeds vluchten moet van de ene plek naar de andere. Maar we denken ook, Heere, aan de verschrikkingen die plaatsvinden in Jemen. We weten niet zoveel van deze oorlog, maar de beelden die naar ons toekomen zijn huiveringwekkend. En zijn om te huilen. En daartoe, Heere, bidden we dat er ook vredesbesprekingen zullen plaatsvinden. Maar één ding weten we, dat u de hele wereld regeert en dat alles in uw handen is. Ook uw eigen volk Israël. Wij bidden of u ook, Heere, de geest in onze samenleving wil veranderen. Als we zien, Heere, dat daar een mars van het leven is gehouden, wilt u het zegenen in stilte door Den Haag. Als een zwijgende stem voor het ongeboren leven. En Heere, er vindt zoveel onrecht plaats, ook in deze tijd. Wil zijn met die mensen die min of meer gedwongen zijn om een abortus te plegen. En daar ook pijn van hebben wanneer het gebeurd is. Wat kan daar een pijn en een depressiviteit uit voortvloeien? En waar niet of nauwelijks ook in de reguliere samenleving over wordt gesproken. Maar het is er wel. Jonge meisjes die geen kant meer uit kunnen. O Heere, maar ook degene die misschien er niet bij stilstaan wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef en wil ook geven dat die stem meer en meer mag klinken, dat u de God van het leven bent, van het begin en het einde, en dat alles in uw hand is. Breek het werk van de vorste duisternis af, in Jezus' naam. Wil zijn met deze gemeente. Geef verdieping, geef verbreding, geef ook, Heere, het geloof in u, de getrouwe God. Dat we niet hoogmoedig en trots zijn op onszelf, maar juist als een ootmoedige zondaar alles, maar dan ook alles, van Jezus Christus leert verwachten. Om zo te leven voor uw aangezicht. Hoor ons in de naam van Jezus Christus uit enkel genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 143, 8 en 11. 143, 8 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere. En ik hoop ook dat u dat in de komende week zult mogen ervaren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.